Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tony Media.
Deze editie.
Moet Jort het doen met bruiswater in plaats van bubbels?
Vindt Ivo dat er best zo nu en dan een schedeltje mag kraken bij het koor?
Onthullen we de waarheid over de kroonjuwelen van King Charles?
Leggen we uit hoe je parelmoer van plastic onderscheidt?
En gaan we zwemmen met zoutwaterkrokodil?
En trekken we ten strijde tegen de terreur van de joggingbroek? Buongiorno, Ivo. Op deze maandagochtend.
Ja, ja, ja,
hey, laten we eerst even beginnen met de hygiënemaatregelen. Want ik begrijp dat er weer een heel stoet aan zeesterren hier door de studio is getrokken. Dus ja. We gaan even jouw nieuwe
room spray.
Ook, de nieuwe room spray van Ivra 1958.
Je kan het niet geloven, maar ik heb een bestseller in mijn assortiment.
Oh, dat is niet de bedoeling.
De 1958. Die heb ik net...
Ja?
Met veel
L'essence d'ambiance.
Met veel tamtam in Rotterdam bij Parfumerie Misk heb ik die... Heb ik die gelanceerd. Ik vond het wel weer mooie, markante vogels daar.
Ja.
Ik zei dat ik toch, ja, Rusland nu een beetje taboegebied om te komen. En toen zei hij, nou, geef gewoon een pelletje mee. Bent ons op de onderzeeboot. Komt alles goed.
Het kaviaar?
Nee, ja, geen idee. Ik heb niet al te lang geïnformeerd. Maar
even, ze hebben gewoon onderzeebootverbinding met Sebastopol.
Geef een pelletje mee van die flesjes. En dan neem. Nou goed. Okay. Maar
goed, hoor.
Dat was mijn lancering van deze week.
De vrije jongens. Ja, nou ja, veel gebeurd. We hadden natuurlijk eerst wat treurig nieuws. Eigenlijk twee nieuwsberichten die mij opvielen. Dat moet ik toch even bespreken. Om te beginnen het overlijden van Dame Mary Quant.
Ja, god. De vrouw die het meisjesbeen heeft bevrijd in de jaren 60.
De minirok heeft geïntroduceerd, bedoel jij?
Ja, ja, ja. En ik geloof zelfs in min of meer dezelfde periode als de Mini Cooper. Dat voor man natuurlijk uiterst verleidelijk was om zo'n meisje kort gerokt in zo'n laag instappend wagentje te zien stappen. Dus, maar nee.
Een van de beste ontwerpen van Easy Gonis, die eerste Mini. En we kennen het, ja. Zij was volgens mij zelf ook model en werd ook geknipt door, Vidal Sassoon.
Ja, ja.
Die heeft die bob, die heeft dat rechte haar. Ja. Dus zij werd echt een icoon. En in de obituary, in de Economist, stond wel een aardige anekdote dat mannen uit de city die langs zijn winkeltje liepen, waar dowagers, zowel als jonge juffrouwen, daar de rekken aan het leger rauws waren werkelijk. Die kerels die ramden dan met hun paraplu's en hun bolhoeden op het raam. En die zeiden alleen maar, it's a shame.
Echt? Oh,
ja, ja, ja.
Oh,
het was allemaal te seksueel getint. Maar zij is niet meer. En wie eigenlijk ook niet meer zijn, want zo kun je het toch wel interpreteren, is jouw koor. Dus het Amsterdam Studentenkoor heeft een persverklaring doen uitgaan nadat er een onderzoek is gedaan door een advocatenkantoor. Dat het afgelopen moet zijn met excessen. Ja. Maar dat was toch het hele idee, excessen?
Ja, dat zou ik zeggen. Bovendien is het helemaal niet afgelopen. Want ik heb vorige week nog de prezes moeten vervangen op een herendiner en 140 man stil
op
moeten
leggen. Op de sociëteit, ja?
En tot mijn verrassing bleef het stil toen ik wat zei. En dat is echt heel erg oncorporaal.
Meestal
mag je naar adem happen om je eerste woord te nemen.
Ja.
Maar ik citeerde een oude Beetsjaan die ooit in Hotel Le Rob toen het koor nog in fatsoenlijke grand hotels hun vergaderingen hield. Die de openingsspeech begon met Beets is bijeen. En dat wil zeggen dat het justitiële apparaat stil ligt op het moment dat de financiële markten geen kant uit kunnen. En dat als er nu een bom op dit etablissement zou vallen, de natie reddeloos verloren is. Want immers, iedere Beetsjaan is buitengewoon en goed. Hoe slecht hij ook mogen zijn.
Het lijkt me inderdaad goed nieuws dat zij hun eigen geschiedschrijving niet gaan doen. Daar klopt. Om te beginnen zit hier iemand aan tafel met mij die al maatschappelijk werk niets gepresteerd heeft. Geen functie heeft.
Nou dus... de ladder was niet sterk genoeg voor mij. Dus ik kon niet klimmen. Zo moet je het een beetje zien. Maar ik heb het idee dat het koor juist ontzettend aan het verbraven is. Wij luisterden naar elkaar. Ja. Er is niet eens aan een jasje getrokken. Ja. Er liepen op 150 man 3 meisjes mee van de Senaat. Geen onvertogen woord.
Wat heeft het dan nog voor zin om in zo'n clubje te zitten als het toch allemaal mediocre en normaal is?
Het is helemaal niet mediocre. Het is zeer hoogstaand en de avonden om niet te missen.
Okay. Nee, maar ze zijn te vatbaar voor stukjes in de krant.
Ja, dat en is dat natuurlijk is wel een ook pijnpuntje.
En het is niet snopwaardig om je iets aan te trekken van wat andere mensen van je vinden.
Nee, daar ben ik. Daar gaat het nu.
En zoals jij eerder denk ik heel terecht zei, ja, dan kraakt er eens een schedeltje.
Ja, dat hoort er toch een beetje bij.
Oké, Ivo, gaan we door. André, je bent niet op reis geweest de laatste
tijd. Nee, maar jij wel.
Nou, niet op reis. Ik had een klein werkbezoekje aan Portugal, wat natuurlijk toch een beetje een tweederangs natie is. Dus ik durfde eigenlijk nauwelijks te zeggen. Maar ik begreep dat Louboutin een hotel heeft geopend. De man van de rode zultjes. Mm-hmm. In de buurt van Comporta. Dat ligt 1,5 uur onder Lissabon. En daar gaat ontzettend veel geld heen op het moment. En dat komt natuurlijk weer. Dus in onroerend goed, in enorme villa's, stukken grond die aan zee worden gekocht. A, omdat je er goed kan surfen, wat ik dus niet doe. Maar vooral omdat de Amerikanen daar en anderen daar een visum kunnen kopen voor de EU. Oh, ja. En gewoon weinig belasting betalen. Dus er zijn wat trucages. Maar ik heb er wel goede dingen mee gemaakt. Ik zal bijvoorbeeld jullie wel even deelgenoot maken van mijn wijnproeverijtje. Mijn mini wijnproeverij die ik daar getest heb. Want ik zat in een hotel, de Ivans, in Lissabon. Mooi ding, moet ik zeggen. Zowel de bar, het restaurant als gewoon de kamers. Echt prima. Een goed opgepoetst geheel. En daar hadden ze ik had gewoon een wijnkaart voor me. En ik dacht ineens, Macau of zoiets. Een Portugese wijn voor €85 per glas.
Nou, dat valt dus inderdaad wel mee naar de Malediven.
Daarom. Ja. Dus ik dacht, die moet ik hebben. Dus die ben ik even gaan testen. Maar toen deed de sommelier even een klein testje met me. Nou, dat kunnen jullie allemaal zien online. Mm-hmm. En daarna in Comporta in een hotel geslapen. Dat heet Sublime. Sublime. Het klinkt een beetje SBS. Het klinkt een beetje Sublime. Ja.
En dat was ook Sublime.
Je noemt
Sublime.
Hotel nou zo. Huh? Nou, ik moet zeggen, het was prachtig gedaan. Kamers met open haard erin, met jacuzzi's, met noem maar op. Dat was allemaal prima gedaan. Zeer wijds opgezet.
Boutique.
Alleen, ja, maar dat was dus het punt. Ja? Wat is nou, zij zeggen, oké, we zijn een boutique hotel. Is dat zo? 90 bedden.
Ja. Vroeger had je het criterium van de Small Luxury Hotel chain. En dat was 38. Dat hebben ze toen toch maar opgerekt naar 50. En inmiddels is het natuurlijk geërodeerd, zoals alles. En mag het inderdaad tot en met 100 kamers. Maar dat is toch groot. Dat is toch massatoerisme.
Ja, dat is massa. Ik vind eigenlijk een hotel moet niet meer hebben dan dozijntje. Het moet eigenlijk ook geen hotel heten.
Nou, dozijn vind ik eigenlijk heel erg gul. Ik was in Japan, in Kyoto, in een hele mooie herberg met 3 kamers. 26 man personeel. Dus dat is toch wel een beetje de maatstaf geworden sindsdien.
Ja. Ja. Wat is eigenlijk een normale maatstaf? Hoeveel personeelsleden per gast? Op die resort zit je vaak toch ook op 4-1?
4-1, ja.
Dat is een normale maatstaf.
Ja, maar er zit dus ook Index. Tuinman in. En de wetenschapper die onderzoek doet naar de waterschildpadden. De patissier die uit Frankrijk over moet met zijn gevolg. Dus ja.
Ja, nee, dat lijkt me ook
4 is eigenlijk redelijk krap.
Voor we doorgaan, Ivo, laten we eens een versnapering. Wat gaan we drinken?
Ik heb daar een zwaard voor je neergelegd. Ja. En het was natuurlijk toch weer redder. Ik heb wel ik heb er een mailtje aangewaagd naar Sander. Van die bonnetjes van 50 hebben we nou een jaar mee geleefd. We moeten toch een beetje opschroeven. Toen zei hij, goed. Dus ik zei, ik koop nu een flesje uit de pot van Tony. Toen zei hij, dat is goed. Maar toen ik zei dat deze fles 1,5 mil kost. Paul Hortwood Goldsmith Edition.
Wat is dit?
Dat is een samenwerking van een Franse kunstenaar en een van de beroemdste sommeliers.
Het etiket is er door een smid opgetimmerd.
Ja, en het zwaard krijg je erbij geleverd in een prachtige doos. En daar kan je hem dus mee sabreren. En dat zwaard is de kopie van het zwaard waarmee Karel de Grote ooit is gekroond.
Maar hoe weten ze dat?
Ja, dat is overlevering. Maar we zullen hem dus niet... We gaan nu heel tuttig. Ja. We gaan aan de Pellegrino.
Maar ik mag hem nu niet gaan sableren, nee, nee. Want je, Tony kan het niet halen.
Tony gaat het niet halen. En mensen die wel een fatsoenlijk inkomen hebben... kunnen bij Wonders of Luxury kunnen ze hem bestellen. Dus dit gaat dus mooi aan onze neus voorbij. En wij moeten het doen met ook weliswaar koninklijk water.
Dus de luisteraars bij de koffiemachine en de kijkers... en wij aan het water.
En wij zitten nu...
En toch wel even... Pellegrino. San Pellegrino, heerlijk hoor. Ik hou van de belletjes, maar dat kennen we nou zo langzamerhand wel.
Ja, maar wat niet veel mensen weten is dat het toch ontdekt is ooit door niemand minder dan Leonardo da Vinci, die daar naar de bron kwam, 800 meter diep. En in die tijd was natuurlijk water was toch altijd een beetje gevaarlijk. Hè? Je kon beter bier of wijn drinken, want water... En die heeft die bron in 1509 bezocht en het zelfs onderzoek naar het water gedaan. En dat is een enorme pleitbezorger geweest. En ook de Medici.
Dus dankzij Da Vinci hebben we nu Pellegrino.
Ja, nou kan je. Ja.
En ik vertrouw het nooit. Ik denk altijd, hoe kunnen er zoveel flessen in de hele wereld uit die ene bron? Ja, die zou ze niet gewoon uit de kraan tappen?
Dat is een groot gebied hoor. Daar. Ja? Dat moet je niet. En dit is het broertje, de panna. Ja, dat moet je natuurlijk niet kopen. Want gewoon plat water. En dat kan ook uit de kraan. Maar dit is wel leuk. Dit is weer eeuwenlang in bezit. Je ziet het hier nog. Je kijkt,
is het hetzelfde concern of niet?
Ja, kijk maar naar van wie
Medici.
Dit geweest is. Van de Medici.
Van de familie van de Medici.
Die hebben dat 100 jaar. Die hebben dat al. Nou,
in 1564.
Ja. Maar ook de Medici, die waren smetvrezig. Je weet misschien nog wel die Corridoio Varazzano. Die gang die loopt tussen de onder kantoren de van hun, de Uffizi en het Pittipaleis. En veel van die Medici die vonden het op straat. De Ponte Vecchio was vroeger de straat van de slagers en de visboeren. En het stonk daar geweldig en was vies. En dus vanwege de stank binnen door ernaartoe. En ook water was een groot goed.
Nou, en hebben we het glas met... Wat jij
daar, eigen collectie weer.
Ja, mondgeblazen.
Er zit een ijsberg in mijn glas.
Nee, dit is de Matterhorn. Dit is het uitzicht van onze vriend Heinz Julen.
Oh, de kunstenaar, wat leuk.
Die dat samen met zijn sterrenchef Ivo Adam heeft gemaakt. Gelimiteerde editie. En je hebt dus de Matterhorn in je glas.
Heel geestig, ja. Met de hand gemaakt.
Mond gemaakt.
Hij blaast dit.
Ja, mondgeblazen.
Heinz.
Maar goed, de volgende keer. Ik ben op zoek nu naar gletsjerwater van een paar honderd
Heinz
jaar oud.
Heinz is wel een mooie vent sowieso. Om eens na te gaan. De man die Into the Hotel ooit heeft geopend. Waar jij nog in een jacuzzi uit een dak kwam zetten. Maar ook een man die op de Matterhorn op 4000 meter hoogte een hotel zou gaan bouwen.
Ja.
Waarbij er ook een zwembad zou zitten. Alleen het is er al -12. Dus hoe gingen ze dat doen? Je moet 's ochtends niet duiken zonder te checken hoe dik het ijs is.
Oei, mooie uitglijder.
En toch, Ivo, ik vind het een mooi verhaal. Leonardo da Vinci, de Medici's, tuurlijk, dat geeft het net even iets meer diepte. Maar het blijft voor mij, weet je, Circe, Spaarrood. Het is een beetje een algemeen product.
Nee, het doet toch wel mee in heel wat sterrenrestaurants. En dat zijn toch wel kritische lui.
Nee, tuurlijk, het water is prima. Maar volgens mij drink jij Badois. Want dan ga je niet van boeren.
Ja,
en
liefst.
Ik meen mij ook te herinneren dat je altijd naar de waterwinkel ging voor zo'n flesje ijsbergwater.
Ja, dat was gletsjergesmolten gletsjerwater. Want ik wilde dat
snel zijn.
Ik ben een man van evidence-based research. Dus ik dacht, ik zag een fles water staan voor 63 gulden toen. Dus ik dacht, die is voor mij gebotteld. Maar dat is met het slinkende poolwater. Kan ik het niet meer vinden. Dus dat is. Maar nog even over Pellegrino. Ja. Die hebben dus heel leuk. Volgende maand, 13, 14 juni in Venetië met houten zeilbootjes, hebben ze de San Pellegrino Cup. Als ze weer hun nieuwe gids uitbrengen van de 100 beste restaurants op de wereld. En dat is een leuke zeilrace. Want dan moet je 16 kilometer afleggen. En dan heb je dus de schipper. Maar je hebt ook een vent die moet in diezelfde tijd moet hij een drie gangen menu aan boord maken. En dat kan
terwijl
wel
je scheef hangt.
Terwijl je dat overstag gaat. Dus dan blijft je tarbot toch lastig in de pan.
Leuk, Ivo. Hey, we gaan door.
Met Jort en Ivo, de kast in.
Ja, Ivo, tijd voor een vraag van ons, een van onze trouwe fans. Althans, dat vermoed ik dan. Mm-hmm. Gerard van Riezen stuurt een briefje en die zegt... Wandelend door Bangkok werd ik bijna tot een maatpak verleid. Nu snap ik dat een Napolitaans mouwtje wat te veel gevraagd is... maar sommige tailors boezemden mij toch enig vertrouwen in. Een linnenjasje en broek... Ik had het bijna aangedurfd. Was ik dan snopwaardig bezig geweest? Of had men mij akelig in het pak genaaid? Groet, G. van Riezen, Ivo.
Ja.
Ja.
Ja, de Chinese en de Thaise kleermaker, dat was zeker in mijn tijd, was dat nog wel een schoudervulling die de hardheid van eierkarton evenaarde.
Ja.
En veel Nederlanders trapten dan in de mogelijkheid om 30 verschillende voering kleurtjes te kunnen inzetten. Maar ja, het is toch nog wel steeds een beetje de tegenpool van wat er in Napels gebeurt.
En hoe ze opmeten, want wat deden die Nederlanders dan? Dan kwamen ze met hun mediocre pakje, dat deden ze uit en werd het overgeknipt.
Ja,
precies. En als wij dan bijvoorbeeld voor onze kleermaker Valentino Ricci staan, en die kijkt zo naar je lichaam en die ziet alle imperfecties.
Die
en het
leest,
lijkt alsof hij het bijna gedachteloos zo plop, schrijft een paar dingetjes op. En het zit altijd fantastisch.
Ja hij leest je imperfecties.
Ja, gaat het goed in Bangkok, denk je, als je laat opmeten?
Nou ja, het is een beetje wat je wil.
Nemen, toch?
Voor een stug werkpak, zeg ik Allah. Maar wil je nu echt de Italiaanse verfijning, zoals wij dat in het vak zeggen, dan zou ik toch naar het zuiden van Italië afreizen.
Ja, en dan, het komt ook op details aan bij pakken. Natuurlijk om te beginnen de stof. Maar ook bijvoorbeeld iets als, waar zijn de knopen van gemaakt? En als je nou bijvoorbeeld naar shirts, mensen gaan ook vaak shirts in Hongkong halen, dan krijg je altijd van die harde plastic knoopjes.
Ja, die damstenen.
En hoe kom je erachter? Ja. Je moet ze altijd even tussen je tand. Je moet even bijten erin. En dan voel je of het parelmoer is, of dat het plastic is. En parelmoer, mensen kennen echt het verhaal niet van parelmoer. Maar ik heb geweldige ervaring gehad met Zoet Supply. Zijn we op reportage gegaan. In allerlei werelddelen. Je bent erbij geweest. Ja, in Peru voor de alpaca, in Australië voor de wol. Maar ook in Lombok en Java voor de knoopjes. Ja. Want daar hebben ze dus, in Lombok hebben ze in de oceaan hele grote gebieden waar kweekoesters in grote netten hangen. Bewaakt door kickforce-mannen en bij ons aan boord ook een vent met een machinegeweer. Die was gewoon uit het Indonesische leger, die werd gewoon even omgekocht. Ja. Dus er stond gewoon een mannetje met een machinegeweer klaar, omdat die pareltjes die geoogst worden daar uit die oesters zoveel geld waard zijn. Hm. Ik geloof dat de straatwaarde is al $100 plus per stuk. Dat die moeten bewaakt worden. En de hele dag zie je dus kickforce-mannen daar zwemmen bij die oestervelden. Ja, geweldige ervaring. En mensen snappen het niet, maar kijk, die schelpjes, zeg maar, je knopen worden geboord uit een van de kanten van de oester. Mm-hmm. Dat is een behoorlijke opbrengst nog. En de oester zelf is overigens oneetbaar. Je kan het zien, als je het even op Google gaat zoeken, Taylor's Trail heet het. Het is het verhaal van mijn textiele reizen, waar jij altijd weer niet aanwezig kon zijn, want je had weer iets aan je maag of je had weer een check-up.
Nou,
was
Peru
iets.
Was ik bij en dat zijn ook wel harde reizen geweest, want dan waren we in 5 dagen op en neer naar de Andes en gingen we naar 6000 meter. Dus
jij
dat
lag
ik
alleen
daar
maar in je bedje te kermen, terwijl ik daar in de kou aan het
laatste diner was ik geveld door een hele exclusieve vorm van hoogteziekte en heb ik het inderdaad het diner op de wc moeten voltooien.
Ja, precies. Maar ik vind ook die knopen toch mooi detail. Moeten we het vaker over hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld een van mijn ergernissen ga ik toch nog een keer doen bij een smoking shirt voor black tie. Ik vind die glanzende knoopjes nooit mooi. Ik wil van die kleine parelmoeren damsteentjes. Van die mooie gladde schijfjes op een grotere maat. Maar dan moet ook je knoopsgat groter worden. Dus dat moet allemaal met de hand gedaan worden.
En het moet in jouw geval ook extra goed worden aangezet. Want jij klaagt altijd over afbrokkelende knopen.
Ja.
Maar je hebt de beroemde Napolitaanse zampa di gallina, de hanenpootsteek. En dat is een techniek waarmee je knoop zo vastzet dat je, als je hem probeert los te trekken, trek je het hele shirt kapot. Dus
ja, kies dat lukt me ook wel hoor.
Ja?
Okay. Ja, dit knoopje gaat altijd kapot. Goed. Ja, en dan natuurlijk even schakelen naar de Global Style director van Suit Supply, Mark Harmeling. Hij reist continu door het verre Amerika, omdat hij daar allemaal van die hippe jongens aan het samenstellen is. Een soort, ja, ik weet niet, het uithangbord van Suit Supply zijn ze. Hoe noemen ze ook weer? Ambassadeurs. Mark was erbij op die reis. Mm-hmm. En hij was een beetje onze regelneef. En ik herinner me ook nog dat hij, weet je, met zijn afgetrainde lijfje natuurlijk alleen maar aan het zwemmen was. Terwijl wij daar aan het werk.
Ja,
Nou, jij niet hoor, want jij zat gewoon weer thuis.
Oh, maar, research.
Het voorjaar komt eraan. Nou, we hebben natuurlijk net een aflevering gemaakt over trouwpakken. Dat is nu helemaal het trouwseizoen. Maar nu even, we hebben een koud voorjaar gehad, maar er komt waarschijnlijk, zijn de voorspellingen behoorlijk warm, warme zomer aan. Wat gaan we dan doen? Gaan we katoen doen? Gaan we katoen linnen doen? Gaan we helemaal linnen? Wat wordt de stof van dit seizoen?
Wat voor soort pak je wil hebben is afhankelijk van het seizoen, of het winter of zomer is, waarin de winter voor dikkere wollen gaat. Blends van alpaca en cashmere In combinatie met wol wil je in de zomer de wolzijde linnens. Dat gaf ik vorige keer ook al aan. Dat is een mix van wolzijde en linnen fantastisch doet voor de zomerseizoenen. Of gewoon überhaupt als het warmer weer is. Omdat die wol namelijk de stof een hele mooie gewicht geeft en heel mooi dun maakt. Waar de linnen een beetje structuur geeft en het zijde een mooie luxe glans. Dus ik denk dat dit een top combinatie is om te dragen naar... Daarnaast zou ik gewoon gaan voor een heel mooi navy wolpak. Of de wolzijde linnen. Dan kan je gaan voor een beige kleur of bruin tinten. Als je een beetje extra wil, doe je groen. En waar de stoffen zelf bij ons voornamelijk uit Italië komen. En in Italië worden geweven, waar die weverijen in Biella al generaties lang hun stoffen ontwikkelen, verbeteren en produceren. Maar daarnaast is het heel erg belangrijk waar de raw fiber, dus de fiber van het product vandaan komt. En dan heb ik het over de linnen uit Normandië, de parelmoerknoopjes uit de zeeën van Lombok, waar we ook zijn geweest. En daarnaast komen onze wol voornamelijk uit Australië, waar de hoogste microns worden behaald. En wat het leuke is om daar te zien, is dat het, ondanks dat het daar 45 graden is, die schapen zelf helemaal vol zitten met wol. Wat dus ook weer aangeeft dat hele goede kwaliteit wol niet alleen warm houdt in de winter, maar dus ook koel in de zomer.
Ja, natuurlijk jongens. En wil je een goed shirt hebben met de betere knopen, parelmoer, jawel, geen plastic, ga dan naar de Snop Collection, die wij samen met Suitsupply aan het ontwikkelen zijn. Die vind je wel in de show notes hieronder. Ivo, en dan is het nu tijd voor...
Ben je ook een matige man? Laat je snop voelen dan. Mail je vraag naar de snopkast@tonymedia.nl.
Juist, we gaan de mensen weer verder helpen. We gaan de beschaving weer een stapje verder naar de afgrond helpen. Om te beginnen met de vraag van iemand die zich voorstelt als snop wannabe van de wekken. En zijn vraag is, waarmee betaalt een snop? En dan zegt hij, kunnen de heren aangeven welk betaalmiddel de snop moet gebruiken? Of betaalt een goede snop nog steeds met zwart geld, met cash?
Nou ja, het beste betaalmiddel voor de snop is een ander. Die voor je betaalt.
Ja,
dus dat is eigenlijk vrij makkelijk duidelijk antwoord. Maar hij bedoelt misschien meer met welke kaart je waardig voor de dag komt.
Een kaart. Het is eigenlijk maar één kaart die er een beetje uitspringt. Dat is natuurlijk die Centurion van American Express. Dat is dat titanium ding.
Ja, maar die heeft jou
ding.
In woede tirades doen ontvlammen, deze kaart.
Nou, ik herinner mij dat ik in Zermatt even mijn skikaart erop aftikte. En toen lag het volledige betaalsysteem van dat skidorp er een uur uit.
Ja,
omdat die kaart net te dik is.
Ja.
En ik heb hem daarna niet meer echt gebruikt. Alleen maar voor het krabben van mijn autoraam. Als er ijs lag. En daar kun je door, in dat Maserati raam zag je nog van die
allemaal Amex-kassen.
Ja, je zag krassen van mijn Amex-kaart. Dus maar, in die zin was het een praktisch ding. Maar om nou mee te betalen. Bovendien is het ook de meest gehate kaart. Als je met de American Express bij een restaurant zit, krijg je altijd woedende blikken.
Ja, maar ja, en snop streeft naar het duurste. En Amex is ook wel, wat jij net zegt, is de duurste kaart. Dus dat is dan toch de aangewezen. Mm-hmm. Jij kan er nergens mee betalen, ik overal. Jij koopt, denk ik, gewoon bij de verkeerde winkels je spullen. Maar in een grote cirkel rond mijn huis, of het nou de bakker, de wijnboer, de kaaswinkel, ik betaal alles.
Ik kom nooit in winkels, ik kom alleen in restaurants.
Ja, daar kan hij wel eens eventjes tot wat...
Ze vragen gewoon te veel commissie. In ruil voor wat eigenlijk. Ivo, maar dan toch even terug naar die vraag. Dus de beste vorm van betaling is een andermans
creditcard.
Want een snop hoort uiteindelijk met schulden ten onder te gaan. Het land uit te vluchten zonder vaste woon- en verblijfplaats.
Dat is toch wel enigen hier aan de...
Jij zit precies tegenover Oscar Wilde, die om ook andere redenen natuurlijk gevlucht is. Ja. Maar die had ook nog wel... wat financiële vernielingen aangericht. Ik denk, als er inderdaad overeenkomsten zijn. Ik zie de Anthony Fokker financieel ook niet altijd een succes geweest. Maar soms ook weer wel. Wie hebben we verder?
Churchill.
Ja, Oldmans heeft in zijn nadagen nog 12 miljoen gekregen.
Ja. Ja. Churchill werd gevreesd bij Henry Poole, de kleermaker. Omdat hij de worst paying client...
Ja, hij was natuurlijk getrouwd met de dochter van een Schotse accountant die weer wel op de centen was. Hè? Want Churchill die deed irrationele aankopen. De hele wijnoogst van Paul Rouget. Doe mij het wijnjaar 1936, kom maar. En hij had ook Dat is ook een beroemde anekdote van Randolph, zijn zoon. Mm-hmm. Die bij Harrods gewoon, omdat hij Churchill heette, gewoon op afbetaling kon kopen. En daar op een gegeven moment thuis kwam met een nieuwe Rolls Royce.
Ja, dat had
zijn inderdaad. Moeder ook. Kun je die even terugbrengen? Ja, ook op afbetaling. Ivan, hebben we nog een vraag van Mark Dooyeweer. Die zegt, ik citeer, op het moment ben ik een jonge heer van 22. Mijn studie betreft de cursus, hij is wel eerlijk, commerciële economie, HBO. Na de zomer ga ik een afstudeertraject in van ongeveer een half jaar. Gedurende een aantal weken luister ik een podcast waarbij u mede aan het woord bent. Door het beluisteren van verschillende uitzendingen ben ik tot een relevante persoonlijke vraag gekomen. In welke branche kan ik het beste te werk gaan om nog in de buurt te komen van een snobwaardig bestaan? Met vriendelijk groet, Mark Dooyeweer.
Oeh, ja. Ik zou vooral heel veel werk maken om nooit een baan te krijgen.
Is jou gelukt?
Als dat je grootste ambitie is, dan...
Het is een merkwaardige vraag. Mark, waarom zou je überhaupt aan het werk, een branche? Het is ook niet, Ivo is niet eerst aangewezen. Want los van zijn ervaring bij het Instituut voor Notariële Wetenschap... is hij volgens mij niet heel veel verder gekomen dan een baan.
De bevordering. Jawel, ik heb nog de grote pianisten van deze aarde. Bij de serenisten. Ja.
Volgens mij was je dan alleen maar bezig voor Ivo Pogorelits om kussens te regelen. Omdat hij 12 kussens in zijn bed wilde, oesters...
Dat was geen baan. Nee, dat waren toch zaken van levensbelang.
Ja, oké.
Okay. Toen maar nu.
Maar dus geen baan. Dus we zeggen tegen Mark, wend de steven en ga iets anders doen. Of liever, ga niets doen.
Nou, of zoek je financiers.
Ja, inderdaad. Heeft sponsoren nodig.
Top of the snaps.
Ivo, en we drinken nog steeds uit dat glaasje Pellegrino met een Matterhorn in het midden.
Ja.
En als we het toch over water hebben, er gaat komende week iets met water gebeuren. Er worden wat druppeltjes water uit de rivier de Jordaan, de heilige rivier waar Jezus ooit schijnt in te zijn gedoopt, op het hoofd en op de borst en op nog andere plekken van Charles te worden gedeponeerd. Ja, die wordt natuurlijk gekroond. De coronation is zaterdag 6. En dat begint dus eigenlijk... De climax is eigenlijk het moment dat de bisschop van Canterbury hem doopt. En dat mag het volk dan niet zien. Dan worden er een paar Knights of the Garter, de hoogste adellijke onderscheiding in Engeland. Die worden er omheen gezet met een soort baldakijntje om hem een beetje af te schermen. En dan wordt hij gedoopt en dan gaat hij naar de troon. En dat brengt ons natuurlijk op Charles. Want is Charles snobwaardig?
Hij heeft wel snobberige trekjes, ja. Ik bedoel, iemand die zijn overhemden, ook de stof althans daarvan, ook gebruikt voor het maken van boxershorts. En als hij zijn arm gebroken heeft in Mitella.
Met Turnbull en Esser natuurlijk, ja.
En dat je leren attaché-koffer laat maken van de rendierhuiden die op 100 meter diepte op je eigen zee liggen. Hij heeft wel... Ja.
Zijn veters schijnt hij door zijn valet te laten strijken iedere dag.
Maar hij is natuurlijk wel, hij moet wel heel erg doen wat er van hem gevraagd en verlangd wordt. En dat is weer niet zo snobwaardig.
Ja, ja. En de manier waarop hij zich beweegt, heeft soms wel een textiele faux pas. Hij altijd in double-breasted. Hij loopt altijd met dat pink ringetje. Dat is typisch Engels.
Met de family crest, ja. Maar
dat natuurlijk, dat is een van die pink. En altijd dat handje in die zak, hè?
Ja.
Ja. Sommigen imiteren dat, maar dat op de een of andere manier altijd die handjes in die zak.
Maar wel gracieus toch, zoals hij zich voortbeweegt.
Ja. Ja, wel een goede kop ook, maar het blijft toch een beetje... Hij blijft een beetje de nummer twee. Het is een beetje de Edward VII aan het worden, Bertie. Die natuurlijk Victoria opvolgde, nog een jaartje of 10 dat mocht doen. Maar dan gaan we door naar de volgende generatie.
Ja, maar hij is toch ook niet bang. Hij heeft toch ook met die architectuur... Hij roert bij vlagen wel zijn mond. En hij doet toch een beetje mee aan de veelwijverij. Met een terugvallen op je oude liefde terwijl je getrouwd bent.
Hoort er wel een beetje bij natuurlijk als je een koning bent. Hè?
Ja, maar goed.
Ja, want we hebben natuurlijk die Camilla, de Queen Consort, heet ze nu heel mooi, in de hele ceremonie. En die speelt wel een tweede rol. We hebben wel een keer tijdens die coronations, er zijn er 38 in het Westminster Abbey geweest.
38,
met een draaiboek, dat heet dan de Liber Regalis.
Ja.
Liber Regalis of Liber Regalis, ik weet eigenlijk niet hoe ze het zeggen. Uit 1382 is een draaiboekje, ligt al 700 jaar klaar. En die vrouw die speelt er nooit zo'n hele belangrijke rol, tenzij het natuurlijk de koningin is. Mm-hmm. Zij is de nummer twee. Er is maar één uitzondering geweest, dat zijn William en Mary. Daarom worden die ook altijd aan elkaar gekoppeld. Die gingen met z'n tweeën gekroond worden. Ja. Ja. Dat kon dan wel. Maar het is dus 38 keer heeft het plaatsgevonden. Nou ja, als je je verdiept in die procedure. Dus dat draaiboek is er. Maar het wordt altijd wel een klein beetje aangepast. Op een gegeven moment is Hendel er natuurlijk ingegooid. Ja. Dat was in de 14e eeuw nog niet. Maar bijvoorbeeld ook al sinds de 14e eeuw is één familie die echt een ceremonie een beetje leidt. En bij een huwelijk heb je altijd een ceremoniemeester. Dat hebben zij ook. Mm-hmm. En dat is dan de Earl Marshall of de Lord Marshall. En dat zijn altijd de Norfolks.
Okay.
Dat zijn, dus die familie, die Norfolks, dat zijn eigenlijk dat is de nummer één in de peerage, in de Britse adel. En die moet eigenlijk alles. Ja, je protocol. Zal hem wel zien. Die protocol die staat ook steeds vooraan. En die regelt het allemaal. Die hebben van die hele. Ja, die hebben een soort. Toch een beetje carnavalsoutfits aan, eerlijk gezegd.
En wie zet hem de kroon op zijn hoofd?
Dat doet. Ja, en dat is natuurlijk best wel omstreden eigenlijk. Want dan moet hij knielen. Want wie is nou de nummer één in dat Engelse Rijk? In dat Britse Hof? Hè, wordt Charles is koning van 15 landen in de Commonwealth. Mm-hmm. En toch is die bisschop van Canterbury eigenlijk de nummer één. Want die zet hem die kroon op. Je herinnert je toen Napoleon zich begin 19e eeuw zichzelf kroonde. Want hij had geen zin dat de paus het zou doen. Ja. Zei, dat doe ik zelf wel als keizer. Maar dat is bij die Engelsen toch nog anders. En dan de nummer twee. Dat was bijvoorbeeld een hele vernedering bij Philip Mountbatten. Hè, met de man van Elisabeth. Die moest ook weer knielen voor zijn vrouw. En dat is natuurlijk toch een vernederende positie voor een man. Dus ik weet niet hoe Camilla zich gaat houden. Wat ik wel een interessant onderwerp vind, is hoe zij natuurlijk die ceremonie doen. Mm-hmm. Maar vooral ook hoe het met de regalia en zo. Met alle juwelen, alle kabaal eromheen. Hoe gaat dat eruit zien?
Nou ja, dat is sinds 1660 worden al die juwelen, ik geloof in een grote koektrommel, bewaard in Londen, in de Tower. Die komen dan nu tevoorschijn. Dat zijn 300 stuks in totaal. En Charles heeft de Imperial Crown krijgt hij opgezet. 2,5 kilo wegend gevaarte.
Goed voor je nekspieren.
En buiten krijgt hij dan een andere. En hij heeft ook nog in zijn hand zo'n
scepter.
Zo'n scepter, ja. En daar zit een hele beroemde steen in. Die ook nog een leuk Nederlands tintje door Jozef Asscher in 1910 geslepen is. En dat was echt de grootste diamant die ooit gevonden
dat
is.
Dat heet de beroemde Asscher Cut.
Ja, nou, dat is later, want die heeft dus die Asscher heeft die mega grote steen van 3000 karaat in 9 stukken, 9 delen. En één van die 9 zit dus in die scepter.
Ik weet nooit wat een karaat is, maar dat is echt een hele grote stuiterbal. Ja.
Nou, het is naar aanleiding van het gewicht van een plantje uit de oudheid, waarvan de zaadjes altijd 0,2 gram wegen. Daar is het veel te technisch voor de snop. Ja. Maar de Asscher-cut is wat anders. Dat is een hele prijzige manier om een achthoekige vorm. Maar die is nog steeds geldt als een van de mooiste. Maar je verliest veel slijpsel omdat die je zo wil maken. Dus daarom is hij in Nederland niet zo gewild. Zul je begrijpen.
Zuinig als we zijn.
Ja.
Ja, want even dus. Dus die Engelse vorsten die hebben eindeloos veel juwelen, diamanten, stenen.
Ja.
Dat hebben ze natuurlijk bij elkaar geroofd in hun koloniale rijk, Zuid-Afrika, India.
Ook veel staatsbezoeken over vererving. Ja, en hier en daar zit er wel een luchtje aan. Ja, dat klopt.
Ja, want er is een discussie over de Kohinoor.
Ja.
Dat is een van de allergrootste stenen. Die zit in die St. Edward's Crown. Hè? Dus hij krijgt de St. Edward's Crown opgezet.
Ik dacht
opgezet.
Dat het in de steen was die in de kroon van zijn vrouw zou belanden.
Ja,
ja dat dacht ik wel.
Ja.
Ja, maar die wordt dus nu niet ingezet. Omdat dat ooit is geroofd door de Britten. Wordt gezegd.
In India.
In India. In de 19e
ligt er nog wel een beetje overgevoelig. Hè?
Nee, maar goed. Die Camilla zou dus die Kohinoor, die is weer door Koster Diamonds ooit geslepen.
En, ook weer Amsterdam. Ja,
1852.
Ja.
Maar dat is dus nu vervangen voor de Granny Chips. Dat zijn dan de kruimeltjes. Dat is dus een samenhangsel van...
Maar ik begrijp, als je de kruimeltjes van de Britten optelt, heb je nog altijd meer dan de hoofdcollectie van de Oranjes.
Ja, want een goede vriendin van mij werkt bij Christie's. Die doet echt die grote juwelencollecties. En die, is toch wel... onder de indruk van wat de Britten doen. En die is die heeft ook wel zicht op wat wij in Nederland aan kroon
hebben. Wij zijn begonnen met die... Uiteraard hebben wij pas koningen sinds de 19e eeuw. Dat begon natuurlijk met de broer van Napoleon.
Ja.
En daarna heb je dan die Oranjes. Maar die hebben een kroon die niet echt met de St. Edward's Crown kan competen.
Willem de Eerste is zelfs zonder kroon gehuldigd. En Willem de Derde is pas begonnen met een beetje te investeren in... Emma, volgens mij.
Mm-hmm.
Maar als je nu even heel kort samengevat hoort wat behoort tot de kroonjuwelen van het Nederlands Koninkrijk. Dat zijn dus opgeschilderde glazen bolletjes, verzilverde kroontjes. Maar er is hoop, want Maxima is ook uitgeweken nu naar Parijs.
Maar verzilverd en verguld, ze hebben echt gewoon een blikken kroon.
Dat is toch,
niet van goud.
Dat doet nou toch niet. Op het wereldtoneel steken we wel heel schraaltjes af.
Die steentjes die je daar ziet glanzen in die kroon, dat heb je kunnen
zien.
Die
parels.
Dus in 2014 heeft Willem-Alexander zich natuurlijk in de Nieuwe Kerk. Was trouwens een fantastische procedure, want er was ook een dresscode, weet je nog. Toen moesten ze de kamerleden en zo, die moesten dan in, nou ja, ik denk een jaket komen overdag.
Mm-hmm.
En onze goede vriend Joost Taverne, die kreeg zijn jasje niet op tijd dicht. Want dan moest je natuurlijk altijd zweren op die koning en die grondwet. Dus dat kostte eindeloos veel tijd. En de SP'ers die wilden dan weer gewoon in hun spijkerbroek komen. Het was weer van een Hollandse lulligheid.
Oi, oi, oi.
Maar even die Nederlandse kroon, die bestaat dus gewoon uit knikkers. Gewoon waar wij vroeger mee knikkerden op straat.
Nou, gewone knikkers. Ze zijn wel met zilververf overgeschilderd. Doen ze nou niet tekort.
Hey, en ik zag ook allerlei foto's van Maxima, die er op zichzelf altijd schitterend uitziet. Maar als je inzoomt en iets van stenen, van juwelen weet, dan is het daar ook niet best, hè?
Nou, het gaat wel beter. Ze is naar een van de beroemdste juweliers van Parijs gegaan. Je hebt natuurlijk al die beroemde huizen aan het Place Vendôme van Boucheron en van Kleef. En je hebt een outsider, Joël Arthur Rosenthal. Ik heb wel eens naast hem gezeten in Hotel Kost. Dat is wel een man met een, laat ik zeggen, vurig temperament. Als een slaatje er niet binnen 10 minuten is, dan hoort het hele terras dat die tekort wordt gedaan.
Meneer Jarre.
En dat is nogal een. Die zit vrij hoog in de boom, maar wel op veilingen zie je wat die man voor elkaar krijgt.
Maar die maakt maar een paar dozijn.
Zo'n 70 stuks per jaar.
Ja.
Je moet een paar jaar wachten. Althans, als je überhaupt in aanmerking komt om in de wachtrij te komen. Want de vrouw van Beckham, die is wegens vraag naar te veel wansmaak gewoon de deur geweest.
Nee, maar er is niet eens een deur met een bordje.
Nee.
Je kan alleen op uitnodiging naar binnen. Hij nodigt je uit om eventueel geïnteresseerd te zijn.
Ja.
En ik begrijp dat hij dus ook een contact heeft gevraagd in Nederland van nou, die koningin van jullie, die wil ik wel eens wat, wat toestoppen.
Haar eerste setje was vrij, hoe zal ik het zeggen? Mainstream. Bouwstof aluminium.
Ja.
Dat was een groene oorbel. En ze heeft ook, dat is vrij opvallend. Ze heeft dus, Maxima heeft dan hetzelfde hangertje. En dan wisselt ze het belletje.
Ja.
Dus dat is natuurlijk toch ook al, wat je binnen de muren van het Engels.
Ja, maar Maxima heeft ook modefuroren gemaakt door in een postzak te lopen. Dus de Hollandse worden niet.
Maar bij Jar dus geen saffieren, geen robijnen uit Kashmir of Burma. Wel
een steentje uit Assendek.
Nee, maar ze heeft dus gekozen voor paars amethyst. En dat is dan hebben we het toch over een instappertje.
En ik bedoel, het volk zal het niet zien, maar de kenners denken. Koningshuis op een koopje.
Nou ja, daarin gaan we dan.
Maar
toch
zo weer. Zijn we wel, toch? Dat hoort ook wel weer bij Nederland, toch?
Dit,
koning heeft geen jacht, maar de koning heeft een speedboot. Dat.
Ja, we komen natuurlijk toch ook uit. We zijn een land dat op klompen begonnen is.
Ja, en als we zo doorgaan ook weer op klompen eindigen. Ivo, we gaan door, denk ik.
Het snobject.
We hebben een seizoenswisseling, dus de cashmere handschoen kan in de kast. Maar nu kan dus de ongevoerde handschoen uit de kast. En ik heb gekozen voor krokodil.
We steven af op 30 graden. Wat ben je nou aan het doen?
Ja, maar je hebt toch gewoon handschoenen aan? Ook als het.
Alleen handschoenen aan omdat ik vieze mensen geen hand wil geven. Nou, maar een andere reden heb ik.
Ik heb de auto reden. Maar dit moet je even de binnenkant voelen.
Ja.
Ja, maar hij is dus gemaakt van.
Het is wel weer een handjevol dierenleed, hè?
Australische zoutwaterkrokodil. Dat is het. Dat is echt. Ja, want de meeste krokodillen leren riempjes die jij ziet. Dat is Thailand of Mississippi krokodil.
Wel het accessoire voor een Arabier, hoor.
Ja, nee, dit is een hele
hier
fijne
hoort
handschoen.
Wel een jurk met een donkere bril bij.
En ik had ze ergens opgeslagen, maar ik vrees dat er eentje me ontnomen is. Want ik heb er nog maar één. Dat is heel pijnlijk.
Het is een beetje die, hoe heet nou die Florentijnse winkel waar we wel eens heen gaan om te lachen, waar je zeebond, zeehondenbond kan kopen.
Ricci, met slagtanden.
Hey, maar het is dus ik denk dat de Riffs hier de winter wel mee doorkomen. Eerlijk gezegd.
Ja, maar je ziet het ook aan. Je ziet het aan de huid. Dat
het ziet geweldig. En hoe kom je er nou achter of een slang, een lizard, een krokodil, of die echt is?
Nou, een van de trucjes is dat je je nagel achter een schub zet. En als je blijft haken, zoals ik nu, dan weet je dat het echt
dan
is.
Dan is die echt.
En bij een printje glijd je erover uit.
Ja, precies. Ja.
En zeker bij een handtas, dan heb je toch minimaal 40 centimeter nodig van de krokodil.
De zoute krokodil, want kijk, we hadden het net even over de steentje of over de parelmoerenknopen, mm-hmm. de oesters op Lombok. Mm-hmm. We waren toen ook uitgenodigd om in Noord-Australië, in de Northern Territory, daar mm-hmm. de zee in te gaan. Mm-hmm. Want daar zijn ook van die oestervelden voor de knopen. Alleen daar werd wel bij gezegd, los van het feit dat het vrij onbereikbaar is, doe maar niet. Want als je niet een witte haai in je flipper hebt, dan is het wel een zoutwaterkrokodil. Ja. Want die jongens die zijn nogal aanvallend.
Ja,
met
zeker.
Een zeer gezonde eetlust.
En dus ze bevechten elkaar ook. Hè?
Ja,
maar
toch?
Dat is weer even een.
De zoutwaterkrokodil is nog pittiger dan de zoetwater.
Nou, ze zijn, hoe zou ik het zeggen? Gedreven. maar goed, dat wordt een keer de snopkast.
Oké, Ivo, maar wat een goede timing om met, in mei met een handschoen te komen.
Ja. Ongevoerd, hè? Is,
ja, ongevoerd. Er zit kashmir in.
Ja, een dun laagje. Dit is okay. Niet, ja.
Het momentje stilte.
Ivo, dan confronteerde de redactie ons nog met een, wat zij noemen, een akelig bericht van de luchthaven Schiphol. Toch al niet onze grootste vriend sinds de Oost probeerde te sluiten. Onacceptabele rijen voorkomen, zeggen ze. Nou, dan wat is een probleem? Te lange rijen op Schiphol. En dan komen ze met een advies om dunne kleding en lage schoenen te dragen. Citaat, om soepel door de security controle te komen. Denk bijvoorbeeld aan een joggingbroek, comfortabel in een legging met bijpassende top, of een dunne spijkerbroek met een leuk shirt. Al dus de luchthaven Schiphol. Ivo, dit is tijd voor een revolte. Dan wel een commando erop afsturen.
Ja. Ik ga in mijn dikste driedelig grijs met hoed, paraplu, moeilijk uit te trekken, zwarte veterschoenen, een attaché-koffer gevuld met batterijen en andere dingen die niet mogen, ga ik de boel daar ophouden als ik dit lees. Om een beetje tegenwicht tegen deze terreur
van de joggingbroek.
Ja,
en de legging.
En ook een
de enige
shirt.
Die er straks nog doorkomt is Caroline van der Plas.
Ja, met een leuk shirt.
Wat doe je trouwens met Caroline van der Plas als ze naast jou is ingecheckt op de economy class, rij 7?
Ik heb geen idee, daar zit ik nooit.
Ik denk dat dit nu het moment daar is voor passende stilte voor luchthaven Schiphol. Ivo, we zijn erdoor.
Ja.
Het was een buitengewoon productieve maandagochtend.
Vliegende vaart is ook er doorheen. Nee, ik heb nog wel... met het oog op de kroning heb ik een citaat van prins Charles. Ik vind het ook wel aardig. Ik weet niet of jij dat ooit hebt gelezen. Dat hij zijn badwater laat hergebruiken om de plantjes water te geven.
Ja, hij is sowieso erg met milieu bezig. Want bijvoorbeeld zijn Aston Martin DB5 Volante. Die mooie donkerblauwe cabrio. Die rijdt voor 85% op bioethanol. En toen werd er gevraagd aan het paleis. Wat is dat dan precies? En toen zei ze, dat wordt gemaakt van wine and cheese.
Nou ja, goed. Om toch nog even zijn lichte hang naar snobisme te onderstrepen. Kortom, veel wijverij. Heeft hij ooit in de tijd dat hij dus met Camilla begon, terwijl hij ook nog zijn geheel wettige echtgenote Lady Di aan zijn zijde had.
Ja.
Toen werd hij daarop aangesproken. Waarop hij zei, do you seriously expect me to be the first Prince of Wales in history not to have a mistress? Nou...
Hoi, ja. Gevoelig.
Ja, kortom. Ja, ik
respect.
Ja,
de koning.
Respect, koning, topper.
Waar zit ik nou naar te luisteren? Hoe zet ik hem nou weer terug op Darmstad FM? Dat nachtradioprogramma van Rina de Bruin met die BN'ers over schaamte?
Tineke, je zit goed hoor. Dit is Darmstad FM en het is Tina de Bruin. Tune in op al je favoriete podcast-apps.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ruben, Tijl, Ruben, Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben, Tijl, Ruben.
De podcast.